Ik wil alle moeders, grootmoeders, tantes, vrolijk moedertjes daar wensen. Hoor je me niet goed? Hoor je me nu? Ja, jawel? Oké. Okay. Dus alle moeders, tantes, grootmoeders, wil ik een gelukkig moederdag wensen. Waarom zeg ik ook de tantes? Omdat de tantes ook belangrijk zijn. Al zijn ze kinderloos, toch zijn ze belangrijk voor de neven en de nichten. Om in dienst te staan voor de Heere en voor hun kinderen, hun neven, nichten, hun kleinkinderen, voor Gods troon te brengen. Het is heel belangrijk dat we bidden voor onze kinderen. Daar hebben de vrouwen, ook de mannen, maar vandaag gaat het over moedertjes, daar hadden dus de vrouwen ook een belangrijke taak voor. En dat zien we ook bijvoorbeeld in Timotheus, hoe dat Timotheus tot geloof komt. En dat komt, dat zullen we straks zien. Het eerste stukje dat ik wil lezen begint in Matthäus 28. We zijn dus deze week, denken we dat Jezus teruggaat naar de Vader. En daar zegt hij de volgende woorden tot zijn discipelen. Matthäus 28. Van 18 tot 20. Matthäus 28, van 18 tot 28. Daar heeft hij een opdracht aan de discipelen. Oké. En dan zegt hij, en Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik u heb geboden in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleiding van de wereld. Amen. En als we dan zien hoe hij Saulus verandert in Paulus, hoe hij Saulus roept en hem verandert, in welke verandering, omkeer dat er gebeurt, dan gebruikt God hem om te gebruiken in zijn dienst. Hij maakt hem bruikbaar voor zijn dienst. Dus hij eerst een vervolger van de christenen en dan een verdediger van het christendom. Dus een verdediger van Jezus. Die Paulus mag gezien zijn als een voortrekker. Een voortrekker, de apostel van de heiden, mogen we hem noemen. Dus hij heeft de taak gekregen om het evangelie te brengen tot bij ons. En daar had het over vandaag. Het had eigenlijk over de tweede zendingsreis. En ik heb boven mij geschreven, het evangelie bereikt Europa. Het vasteland, want in feite hadden ze in de eerste zendingsreis al Cyprus aangedaan, dus dat was een stukje van Europa. Maar in de tweede zendingsreis had hij de oversteek maken en had hij feitelijk het vasteland bereiken. Maar ik wil misschien de eerste keer iets, een beetje, we kunnen naar handeling 15 gaan. Een beetje voordien gebeurde. Handelingen 15. Daar zal ik een paar stukjes uitlezen. En dan gaan we verder. Het feitelijke deel is het laatste van de 15. En dan een stukje uit handelingen 16. Dus na de eerste zendingsreis was er oneenigheid ontstaan in de nieuwe gemeenten. Tussen de Joden en de christenen. Of nu wel of niet moest besneden worden. En Paulus en Barnabas gingen pleiten hiervoor voor de raad van de oudsten en apostelen om de heidenen geen extra lasten op te leggen. En we kunnen lezen in Handelingen 15 van vers 22 tot 29. En daar staat, Eerst een stukje voordien, wat? Eerst 6 van Handelingen 15, van 6 tot 9, zullen we eerst lezen. Een stukje. En de apostelen en ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een hevige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en hij heeft hun harten door het geloof gereinigd. Dus er werd een hevige discussie gevoerd en Paulus en Barnabas namen het dus op voor de heidenen, om hen geen extra lasten op te leggen. En dit werd goedgekeurd door de raad, de oudsten en de apostelen. En Paulus en Barnabas wilden al de gemeenten gaan bezoeken, om hen te bemoedigen met deze boodschap. En we kunnen nu verder lezen in Handelingen 15, van 22 tot 29. Toen dachten de apostelen en ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, leiding geven de mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: de apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heiden die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed geacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed geacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstekte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Dus de eerste gemeente die ze bezoeken is Antiochië. Ik heb hier een kaartje meegebracht. Dus je ziet het liggen, Antiochië. Ja. Antiochië ligt daar, ja. Juist onder Taurus, ja. Dus voor die keer een schatting te geven. Ze gaan dus te voet, hè. Dus de eerste was veel keer met de boot. En nu gaan ze bijna volledig te voet door Turkije trekken. Dus eerst trekken ze door het huidige Libanon en Syrië naar Antiochië. En Antiochië ligt al in Turkije. En als je kijkt tussen Jeruzalem en Antiochië, daar zit 670 kilometer tussen. Dus dat is al een tochtje van 670 kilometer. Dat kort stukje van Jeruzalem naar Antiochië, daar heb je al een afstand van 670 kilometer. Ik heb dat een keer uitgerekend. Als je er 14 dagen over doet, dan doe je 48 kilometer per dag. Als er 20 dagen over doet, dan is het een beetje zoals de drie dagen van de ijzer. Dan doe je 33,5 kilometer per dag. Dus je mag zeggen dat ze toch een dag of 20 er onderweg zullen geweest zijn. Ook de wegen zijn natuurlijk niet zoals vandaag. Oké. Nu wil ik lezen vanaf vers 35, dus 15. Vanaf 35. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heere. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter niet juist om hem die hen van Pamphylië af verlaten had en niet met hen was meegaan, naar het werk niet mee te nemen. Dus er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam, per schip naar Cyprus vertrok, maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God was opgedragen. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Paulus en Barnabas waren het oneen over Marcus, die tijdens de vorige zendingsreis beslist had om terug te keren naar Jeruzalem als het te zwaar werd. Het was te zwaar, ze kregen te veel weerstand en hij zag het niet meer zitten en hij zei, ja, ik ga terug naar Jeruzalem. Daarom besliste Paulus en Barnabas dat hun wegen gingen scheiden. Barnabas en Marcus vertrokken naar Cyprus, ook een eiland dat ze in de eerste zendingsreis aangedaan hadden. Terwijl Paulus kiest voor Silas. Dus we hebben al eerder gehoord, gelezen over Silas. Wie was Silas? Silas was dus een Jood, een Joodse broeder. Was oudste in Jeruzalem. En in vers 32 van Handelingen 15 staat er ook dat hij een profeet was. En hij steunde ook Paulus tijdens zijn pleidooi om de christenen zich niet te laten besnijden. Later blijkt ook dat hij zoals Paulus een Romeins staatsburger is. Het lijkt erop, wat er ook mij opviel was, het lijkt erop dat Barnabas en Marcus vertrekken op eigen initiatief. Terwijl dat Paulus en Silas opgedringen waren door de broeders. Een groot verschil. Dus, ze werden opgedragen aan de Heer, waardoor ze God zegen en de leiding af beden, zogezegd. Maar ook aan de genade van God, omdat ze bij het genadewoord zouden blijven. Waardoor ze ook gevormd en geheiligd worden voor hun zendingswerk. Zo konden ze elke gemeente versterken, omdat Jezus met hen meeging. Dus nu zijn we gekomen aan hoofdstuk 16. Sorry. Ik wil misschien eerst hem lezen tot heel vers 16 verder. En dan gaan we stukje per stukje behandelen. Dus eerst hoofdstuk 16. En hij kwam in Derbe, en in Lystra aan, en zie, er was een zekere discipel, van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, en van een Griekse vader, en van wie een goede getuigenis gegeven werd door de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde dat hij met hen mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reizen, brachten zij hun bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hen niet toe. En nadat zij Mysie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opgemaakten dat de Heer ons geroepen had en aan hen het evangelie te, om aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voerden dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar gingen we naar Philippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die samenkomen waren. Een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drongen ze bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drongen er sterk op bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van gebed gingen, dat een zeker slavin een waarzeggende geest had en ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesteres veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deden zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daar aan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op dezelfde moment uit haar weg. Toen haar meesteres zag dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet, en de magistraten rukten hun kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in het binnenste kerker en zette hun voeten vast in een blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en hij begon echt erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hem in dat nachtelijk uur met, hen, met zich mee en waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt in al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij en al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen waren. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, laat die mensen los. En de cipieren berichtten deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hem, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar geheseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons dan nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laat zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En deze werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En zij kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleid gedaan hadden, vroegen zij hen die stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgehaald waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Oké. Een heel stuk. Dus ik wil beginnen eerst met vers 16. Hoofdstuk 16 van 1 tot 3. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, daar was een zeker discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goede getuigenis gegeven werd door de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde dat hij met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaats woonden. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Zij vertrokken nu van vandaar. Via Taurus. Taurus is de geboorteplaats van Paulus. Dus ze passeerden zijn geboorteplaats en dan gingen ze verder naar Derbe. En daar in Derbe ontmoeten ze een broeder, die later heel bekend zal worden, de jonge Timotheus. En wat opvalt is, ondanks zijn jonge leeftijd, dat hij al dadelijk een goede getuigenis krijgt van zijn broeders. Zowel vanuit zijn eigen gemeente, als uit de volgende gemeente, Lystra. En als we verder lezen, tot vers 5. Paulus en Timotheus waren goede vrienden. En Paulus noemt hem zelf zijn kind. En dat kunnen we lezen in 2 Timotheus. Als we naar 2 Timotheus gaan. Timotheus was van jongs af aan vertrouwd gemaakt met het woord, opgevoed in het geloof door zijn grootmoeder en zijn moeder. En dan lezen we in Timotheus vanaf vers 1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw dan toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukking als een goede soldaat van Jezus Christus. En dan verder lezen dan van vers 3 tot 14. Timotheus vers 3, vers 14. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunt maken tot zaligheid door het geloof van Christus Jezus. Dus al deze dingen heeft hij gekregen van zijn moeder en zijn grootmoeder. Dus niet van zijn vader, want zijn vader was ongelovig en was een Griek. Gelukkig dat zijn vader dat heeft toegestaan. Want op veel plaatsen, als een vader zich er tegen keert dat de kinderen gelovig opgevoed worden, dan zit je wel met een probleem. Ik ben hier iets verkeerd. Normaal gezien zou ik ook voorlezen dat hij tot geloof kwam door zijn moeder en zijn grootmoeder. Hier. Dus vers 1. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk en in mijn geweten dag en nacht. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveins geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is opgelegd van mijn hand is in mij door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dat was het stukje dat ik zocht. Ik zat een verkeerd stuk bezig. Er staat dus op dat zijn moeder en Eunice en zijn moeder onderwezen heeft dat er daar geen opmerking kan overgeven worden. Hij heeft dus het woord doorgegeven kregen vanuit de schriften, zonder dat er daar een opmerking kan gegeven worden. Het is belangrijk dat de ouders hun kinderen vertrouwd maken met het woord. Vertrouwd maken met de Bijbel. Het voorleven om de valkuilen in deze wereld te kunnen vermijden. En het leven te ontdekken zoals Jezus wil dat wij leven. Omdat Timotheus zijn vader Griek was, was hij onbesneden. Dus dat zal zijn vader waarschijnlijk niet toestaan. Alhoewel in de Joodse, bij de Joden, is het de moeder die de nationaliteit doorgeeft. Dus niet de vader, zoals hier. Hier, als je vader het kind is, dan ben je Belg. Als je vader Nederlander, dan ben je Nederlander als nakomeling. Daar is het de moeder die bepaalt. Dus is je moeder Joods, dan is je kind Jood. Dus daarom was Timotheus ook een Jood. Eunice was Jood. En daar komen nu terug waarom liet Paulus hem besnijden feitelijk. Hè? Dus, gaan we terug naar Handelingen 16. Oké. Okay. Dus Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaats noemen. In eerste instantie zou ze zeggen, ja, dat is hier hypocriet. Hè? Hij is geweest gaan pleiten in Jeruzalem om geen extra lasten op te leggen. En nu had hij zelf Timotheus een keer besnijden. Maar in feite, ik denk wel dat de besnijdenis in samenspraak zal geweest zijn met Timotheus. Het zal wel het verlangen ook geweest zijn van Timotheus, omdat hij een Jood is, om zichzelf te laten besnijden. En ten tweede, omwille van de Joden, staat er. Dus omwille van de Joden, dat wil zeggen, er was een huwelijk tussen Jood en heiden, zo gezegd. En de Joden zien dat als hoererij. Maar als om tegemoet te komen tot Joden, heeft Paulus beslist om het beter zou zijn Timotheus te laten besnijden, om ook een stap naar de Joden toe te zetten. Dus het is snijden een beetje aan twee kanten. Dus het is Timotheus die wil dat hij besneden wordt, maar ook om een toegeving te doen aan de Joden. En de derde reden, dat vinden we in 1 Korinthe 9, vers 20 en 21. In Korinthe 9, vers 20 en 21. En daar zegt Paulus: ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Dus dat gaat over de heidenen. Hè? Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van God, van Christus. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Dus hij past zich aan de Joden, om de Joden te winnen. Dus als je, dat denk ik ook dat hij dat gebruikt bij de besnijdenis. Ja, en hij past zich aan de heidenen, om de heidenen te winnen. Dus hij... Dat zie je dat Paulus zich aanpast om toch maar die evangelie te kunnen verkondigen onder de Joden en onder de heidenen. Dan zie je het verschil. We gaan verder lezen van vers 9, van hoofdstuk 16 van 4 tot 8. Dus Timotheus heeft de groep versterkt, is dus meegereisd. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moet nemen. De gemeenten die werden bevestigd in het geloof namen dagelijks een aantal toe. En nadat zij door Phrygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hen niet toe. En nadat zij Mysie voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien, en er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus Timotheus en Paulus, voegt zij bij Paulus en Silas en vertrekken om de overgemeente te versterken. En om hen de boodschap over te brengen. Geen verplichte besnijdenis. Enkel zich onthouden van afgodenoffers, van bloed, van het verstikken en van de hoerderij. En de Heilige Geest leidt hen. En dat zien we omdat ze verhinderd worden om naar de provincie Azië te gaan. Azië is nogthans bekend. Hij zal die wel nog aandoen in het terugkeren. En daar zal de gemeente Efeze worden toegevoegd. Dus de gemeente Efeze ligt in de provincie Azië. Later zal ook uit Efeze Colosse komen. Niet door Paulus, maar uit Efeze komt Colosse. En daar bevinden zich ook nog Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Dus dat zijn die, die gemeenten die in Openbaring te lezen zijn. Openbaring 3 kun je deze gemeenten vinden. Ook naar Bithynië, dat is dan de bovenkant van Turkije, mogen ze niet reizen. En daar zijn trouwens ook geen gemeenten van bekend op deze, in deze locatie. Dus als er daar gemeenten gesticht geweest zijn, er is geen duidelijkheid over bekend, want er is geen enkele gemeente die zich in de provincie Bithynië bevindt. En ze worden geleid naar Troas. Dus de Heilige Geest leidt hen naar Troas. En daar krijgt Paulus een visioen. En wat ik eigenaardig vind, is dat het Paulus is die de visioen krijgt. Dat niet Silas is. Want Silas is een profeet. Dus in feite zou je verwachten dat Silas het visioen krijgt. Maar hier, oftewel wil de Heer hier wel bevestigen dat Paulus, dat hij aan Paulus de leiding heeft over het gemeenschap. Wat ik nog uitzonderlijk vind, is als je vers 8 leest, dan lees je: en nadat zij Messië voorbijgereisd waren, kwam zij in Troas. En dan in vers 11. Feitelijk lezen het al in vers 10. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij, dus zij wordt wij, meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hem het evangelie te verkondigen. Dus het zij wordt wij. Dus dat betekent dat er een persoon bij komt. En wie is die persoon? Dat is de schrijver van de handelingen. Dat is Lucas, de evangelist. Lucas zal hier het groepje vervolledigen. Dus de schrijver van handelingen, het evangelie. En vele andere brieven van Paulus. Dus Lucas was een Griek, was geen Jood. Hij was arts en trouw medewerker van Paulus. Zelfs tijdens zijn gevangenis in Rome blijft hij Paulus trouw. En brieven, zijn brieven schrijven ook. Nu kunnen we verder lezen van 12 tot 15. Feiten van 11 tot 15. Wij voerden dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En van daar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die met een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesteres veel inkomsten met waarzegging. Paulus en zijn gevolg maken oversteek. Eerst naar een eilandje. Dus eerst Samothrace, dat is een eilandje. En dan nog een keer steken ze over naar het Europese vasteland, het huidige Griekenland, Neapolis. En dat ligt niet zo ver van Thessaloniki. Dus dat was de volgende stad die we nu niet zullen behandelen. Maar de volgende stad na Filippi is dat de volgende stad die Paulus zal aandoen. En dat er niet veel Joden aanwezig waren, valt op te merken dat er geen synagoge was. Dus er was geen synagoge daar. Dus. En op de gebedsplaats waren er feitelijk enkel maar vrouwen aanwezig. Dus heel veel Joden kunnen er niet geweest zijn. En een van die vrouwen was Lydia. En die kwam uit de stad Thyatira. Dus en die stad is bekend om de purper nijverheid. Ik heb me laten zeggen dat dat uit slakken wordt gewonnen. Dus daardoor is die stad heel rijk geworden. En Lydia heeft dat bedrijfje meegenomen naar Filippi en heeft daar haar bedrijf opgezet. Dus Lydia was geen Joodse. Maar had wel sympathie en aanbad wel die Heer, de God van Israël. En God opende haar hart voor het evangelie. Dat is wel belangrijk, dat God uw hart opent, want je kunt tegen mensen vertellen wat je wilt, als God het hart niet opent, dan zullen ze het niet aanvaarden. En zij beantwoordde door haar te laten lopen, samen met haar huis. Haar huis, daarvan is niet bekend als het haar kinderen zijn of haar bedienden, kan het ook geweest zijn. Maar in ieder geval, ze betekent dat haar huisgenoten meegezien zijn met haar. Dat betekent niet dat ze tot geloof komen, maar dat betekent wel dat er gezaaid is. Dat de Heilige Geest op gepaste tijd toch zal blijven herinneren de woorden die ze ontvangen hebben. En Lydia toont haar dankbaarheid door haar huis open te stellen aan haar broeders. We kunnen verder lezen, ik had van 16 tot 19. Ik had 16 al gelezen, maar we gaan nog een keer lezen. En het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesteres veel inkomsten met waarzijn. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigt. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op dezelfde moment uit haar weg. En toen de meesteres zagen dat haar hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden haar naar de markt voor de stadsbestuurders. Een slavin met een waarzeggende geest, waar veel haat om wordt verdiend. En sommige bronnen spreken over een pythongeest. En wat is die python? Dat komt uit de Griekse mythologie. Een slang of een draak die verslagen werd door Apollo, de Griekse god, afgod Apollo. En waarzeggers denken dat Apollo deze geest van deze python gebruikt om door hen heen te spreken. Dus waarom drijft Paulus deze geest uit in Jezus' naam? Op het eerste zicht was dat toch gratis reclame, ik zou zeggen, iemand die zegt te zijn dienstknechten van de Hoogste God. Het eerste wat de slavin zegt is: zij spreekt niet van de weg, maar zij spreekt van een weg. Dat kunnen we lezen. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar zaligheid verkondigt. Dus zij spreekt niet van de weg, zij spreekt van een weg, alsof er meerdere wegen zijn. En Jezus zegt: er is maar één manier om bij God te komen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus er is maar één weg. En zij spreekt van meerdere wegen. Zij spreekt van de weg. Dus dat is een eerste, maar van je kan zeggen, ja, dat Paulus zich al zal gaan geërgerd hebben. Ten tweede, onze God is een soevereine God. Dat wil zeggen dat hij een alleenheerser is. En hij zal nooit toelaten dat er een geest, laat staan de Satan, hem zal helpen om het evangelie te verkondigen. Dat is al het tweede. En ten derde, alhoewel die geest min of meer de waarheid spreekt, komt er dan niemand tot geloof. Dus dan zie je al, God opent hier geen hart. En daarom ergert het ook Paulus. Dus Paulus doet het in Jezus' naam. Hij doet het niet uit zijn eigen naam. Hij drijft de geest uit in Jezus' naam. Dus hij bidt tot God. En Jezus bevestigt zijn gebed. Dus het wordt uitgedreven. En hier zie je de ware aard van de Satan. Eerst probeert hij het als een lichte slang om binnen te drijven. Hij probeert het bij Paulus en het mislukt. En dan zie je al een keer de brunnende leeuw tevoorschijn komen. Hij jukt het volk op. En het volk grijpt hem vast en sleuren hen voor de bestuurders van de stad, de magistraten. Dat zien we ook hier. Hè. Hier is hij een listige slang. Maar als je dan kijkt bij Open Doors, bij de vervolgde christenen, daar is hij een brullende leeuw. Dat is hier het verschil. Hè. Hier, hier probeert hij binnen te komen. Hè. Dus het staat ook in de Bijbel, heeft een duivel geen voet. Hè. Geen voet tussen de deur, want hij komt binnen. Hè. Dat is de listige slang. Hè. Maar in de vervolgde kerken zie je dat hij binnenkomt als een brullende leeuw. Daar had hij feitelijk echt een keer met dreigingen, met straffen, met dood, met alles wat hij kan gebruiken. Dan zie je de twee kanten van. En hier zie je dat ook. Dus. Hij zoekt wie hij verslinden kan. Satan zet de meesteres en het volk op. En de woorden van de slavin zijn zo lang vergeten. Hè. Ze weten al niet meer wat de slavin gezegd had over die twee. Over Silas en over Paulus en over Lucas en Timotheus. Paulus en Silas worden aangeklaagd. En de magistraten veroordelen hen zonder onderzoek of proces. En ze worden gestraft met stokslagen. We gaan nu verder lezen vanaf vers 20. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in een verzet. En de magistraten rukten hun kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Dus Paulus en Silas worden aangeklaagd en de magistraten veroordelen hen zonder onderzoek of proces. En zij worden zwaar gestraft met stokslagen. Hier zal het waarschijnlijk over de roede gaan. Dus dat is een bundeltje met twijgen. Aangezien dat hun ruggen opengehaald worden, zal het waarschijnlijk wel over de roede gaan. En nadien worden ze in de meest beveiligde deel van de gevangenis geworpen. Dus met opengehaalde ruggen, geboeid, met de voeten in een blok. Je zal zijn uitzichtloze situatie. En waarom hebben Silas en Paulus geen beroep gedaan op hun Romeins burgerschap? Petrus zegt: je bent gezegend als je lijdt, omdat je het goede doet of vasthoudt aan het geloof. Of je zou je kunnen vragen, of kijken ze verder dan het lijden? De Heer Jezus is steeds nabij geweest. En daarop vertrouwen zij. En in plaats van te jammeren en te klagen, beginnen Paulus en Silas te bidden en lofliederen te zingen. Vanaf 5 vers 25 dat lezen. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen en er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. De Heer Jezus is steeds nabij geweest en daarop vertrouwen zij. Want in plaats van te jammeren en te klagen, beginnen Paulus en Silas te bidden en lofliederen te zingen. Dus ja, u moet al, ik denk, als u daar met je rug open haalt, in het donkerste van de kerker zit, dan heb je weinig reden om te zingen. Maar toch zingen zij en toch bidden zij. Dat hebben we ook al voordien gezien, in het begin van handelingen. Daar werden ze ook opgesloten in de gevangenis en dan begonnen ze ook te bidden en te zingen nadat ze gegeesteld werden. En God aanhoort en verhoort en brengt een grote aardbeving en de deuren gaan open en de boeien gaan los. En de overige gevangenen moeten erg onder de indruk geweest zijn. En je zou nu zeggen, ja, je deuren gaan open, wat gebeurt er dan? Als ik zou gevangen zijn en mijn boeien gaan los, dan ga ik gaan lopen. Maar dan zie je dat ze allemaal blijven zitten. Ze zijn precies als aan de grond genageld. Ze zijn vrij, de deuren staan open, de boeien zijn los en toch blijven ze zitten. Dus, dan kunnen we verder lezen. 27. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtuur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en als de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. De gevangenisbewaarder ziet de bui al hangen. Hè? Dus al de gevangenen zijn gaan lopen. En wat is de straf die hij zal ontvangen om de gevangenen te laten ontsnappen? Hè? Het zou waarschijnlijk wel de doodstraf geweest zijn. Hem en zijn huisgenoten. Dus hij neemt het heft in één hand en hij zegt, als ik mezelf dood, dan zullen mijn kinderen en mijn vrouw misschien gespaard blijven. En Paulus moet ook een ingeving gekregen zijn. Hij grijpt in. Hè. Dus hij roept, wij zijn nog allemaal hier. En de cipier kan het niet geloven. Hè. Maar op hetzelfde moment zou je waarschijnlijk wel gedacht hebben aan de woorden die de slavin gesproken heeft. Ik was misschien wel een toeschouwer, die zal er wel over gehoord hebben. Misschien was hij zelfs een toeschouwer en heeft hij er ook stal mee lachen. Hè. En toen was zijn hart en van zijn huisgenoten nog gesloten, maar nu opent God zijn hart. En hij beseft dat hij zondig is. En dat enkel de Heer Jezus hem kan redden. Hem en zijn gezin het eeuwige leven kan geven. En hij neemt direct als christen een nederige positie in. Hij begint te striemen van Paulus en Silas te verzorgen, te wassen. En ook hier zien we dat het geloof terug verbonden wordt met de doop. Dat zien we iedere keer terug in het Nieuwe Testament. Komt iemand tot geloof, dan wordt hij gedoopt. Hier, nu hebben we dat zo niet meer. Nu komen we eerst tot geloof, dan gaan er een paar jaar voorbij en dan wordt er gedoopt. Van mij was het ook zo. Ik kwam tot geloof. Ik denk dat er een jaar of vier over voorbij gegaan was. Dat ik me dan gedoopt heb. Dat ik er klaar voor was. Maar hier zijn ze dadelijk klaar voor. Hè? Dus hier komt het geloof, trekt de doop. En er wordt ook een maaltijd bereid. En het brood zal waarschijnlijk ook gebroken geweest zijn. En ze zullen gedacht hebben aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus het avondmaal zal ook wel gevierd worden op die dag. En zoals bij ons, is het bij de cipier ook de grootste wens dat ook zijn gezin tot geloof komt. Ook onze kinderen, onze kleinkinderen. Wij hebben een grote wens dat ook zij tot geloof komen. Nu vanaf vers 35. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, laat die mensen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen, ze hebben onze Romeinen zijn veroordeeld in het openbaar, onveroordeeld in het openbaar geheseld. En in de gevangenis geworpen en werpen zij ons dan nu ongemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En deze werden bevreesd toen zij hoorden dat ze Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. De magistraten zenden een bevel tot vrijlating. En ze zullen waarschijnlijk wel hun fout ingezien hebben, denk ik. Want Lucas en Timotheus zullen ook wel niet stil gezeten hebben. Dus zij waren niet opgesloten. Dus zij waren, hen hebben ze laten lopen. Dus ik denk wel niet dat zij zullen stellen, dat ze wel op de hoogte zullen geweest zijn. Ja. Maar Paulus en Silas willen niet in stilte verdwijnen. Ze willen in eer gesteld worden, niet omwille van zichzelf, maar omwille van het evangelie. En toen men hoorde dat ze Romeinen waren, dan, ja, dat sloeg de paniek toe. Hè. Dus de magistraten kunnen hier ook vreselijk voor gestraft worden. Maar hier zie je terug de verdraagzaamheid van Paulus en Silas. Hè. Dus ze kunnen hiervoor hen laten straffen, hen laten opsluiten. Ze kunnen een zware geldsom eisen. Maar dat doen ze allemaal niet. Ze willen gewoon als gerespecteerde reizigers uitgeleid worden in plaats van uit buiten geworpen. En Paulus en Silas willen dat tonen aan de stad. Maar ook aan de pas oprechte gemeente. Dus dat zij wel degelijk zijn zoals die slavin gezegd heeft. Dat ze dienstknechten zijn van God. Dus, en dat de Heer Jezus met hen is. Hier hebben we terug een belangrijk detail. De zij-vorm. Dus wij wordt terug zij. Het laatste zien we terug. In de laatste vers. Nadat zij de gevangenis zijn uitgegaan, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Waarschijnlijk blijft Lucas achter in de stad om de gemeente verder te bouwen. Ik weet niet hoe dat jullie tot geloof zijn gekomen. Misschien is het zoals Timotheus, ben je geloof opgevoed. Ben je zoals Lydia, die zoekende was? Of ben je wakker geschud door de cipier? Van mij zal het eerder het laatste geweest zijn, ik weet niet wat het voor jullie is. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal hierin. Maar ieder zal toch uiteindelijk moeten beslissen als hij Jezus aanneemt of als hij Jezus niet aanneemt. En soms vraag ik mij af, waarom wordt niet iedereen geroepen? Veel mensen worden geroepen, veel mensen worden niet geroepen. Zoals de slavin en de meesteres, ik hoop dat ze nadien wel geroepen zullen worden. Maar bijvoorbeeld ook veel fariseers en schriftgeleerden zijn niet geroepen geweest. Dan zie je Paulus, die zo'n ommekeer maakt, eigenlijk een strijder tegen het geloof, tegen Christus wordt dat plotseling. Het is of leef je bijvoorbeeld, wat nog over dat in de bed stond. Leef je komt tot geloof. Feite, iemand die samen werkte met de Romeinen, iemand die niet gerespecteerd wordt door het volk, die waarschijnlijk niet gelovig is. Maar toch zegt Jezus, kom en hij volgt. En dan zie je dan onder de maaltijd, dan komen de fariseers en zij komen niet tot geloof. Dat is heel eigenaardig. En daar zijn Gods wegen ondoorgrondelijk. En wij begrijpen het niet. We kunnen niet begrijpen waarom sommige mensen tot geloof komen, maar waarom sommige mensen niet kunnen. Maar ik zou toch wel iedereen wel aanmoedigen om gebruik te maken van de tiendaagse van de bed. Dus nu, met de hemelvaart, tot Pinksteren, er zijn nog enkele boekjes achteraan, is er de tiendaagse van de bed. Dat we dat gebruik maken om te bidden voor onze dierbaren, voor onze broeders en zusters ook, voor de vervolgden, voor de zieken, voor onze kinderen, enzovoort. Dat ze Jezus zouden mogen vinden, dat Jezus zou hen nabij zijn, dat Jezus zou hen sterken en beschermen. En voornamelijk voor de kinderen, omdat ik zie dat er zoveel, ja, de slang, hè, die binnenkomt via allerlei kanalen. Hè. Dus allerlei kanalen zie je de invloed van de slang. En natuurlijk, zoals ik al eerder gezegd heb, open doors, dan zie je de leeuw. Laat ons bidden daarvoor. Laat ons die 10 dagen daarvoor gebruiken en ons daarvoor voorbereiden om dan in de nacht van gebed verder te gaan. Kun je hier niet zijn? Doe het dan thuis. Alsjeblieft, ik vraag het jullie. Gebruik die 10 dagen om te bidden voor onze kinderen, voor onze families, voor de vervolgden, voor de zieken. En ik weet, het gebed heeft veel kracht. En misschien kunnen we dat lezen in Jacobus. Daarmee zal ik eindigen met Jacobus. Van Jacobus 5, van 13 tot 20. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gebed, het gelovig gebed, zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, omdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige heeft veel tot stand, brengt veel tot stand. Ik wil nog afsluiten en ik wil nog bidden. Heer als Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we broeders hebben gehad zoals Paulus en Silas. Heer, die het woord naar het Europese vasteland hebben gebracht, Heer. Heer, een begin van wat u hebt opgedragen, Heer, het evangelie te verspreiden over de ganse wereld. Heer, dank u wel dat u ons geroepen hebt, Heer. Heer, en ik bid dat u met ons wilt zijn. Heer, dat u ons wilt sterken, Heer. Heer, en dat ook de Heilige Geest in ons gesterkt mag worden, Heer. Dat we meer door de Geest gaan leven in plaats van door het vlees, Heer. Heer, en het gebed is belangrijk, Heer. Een gebed is krachtig. Heer, en ik bid voor al onze broeders en zusters, Heer. Ik bid voor al onze dierbaren. Maar ik bid vooral voor onze kinderen, Heer. Heer, u weet dat hier in West-Europa ons kuddetje altijd maar kleiner en kleiner wordt, Heer. Heer, dat er meer en meer mensen uw kerk gaan verlaten, uw gemeente, uw lichaam verlaten, Heer. Heer, omdat ze andere dingen belangrijker vinden. En daarom wil ik ook bidden, Heer, voor deze bedreiging, Heer. Heer, en ik bid dat u de slang geen voet geeft, Heer, om binnen te komen. Heer, wilt u ons daarvoor wakker houden, Heer. Wilt u ons hiervoor bewaren. Maar ik bid ook voor onze vervolgde broeders en zusters, Heer, waar de leeuw brult, Heer, maar ook werkelijk schade aanbrengt. Maar Heer, wat hij ook doet, ik bid dat hij toch niet tot staat is, Heer. We weten dat hij niet in staat is om uw geloof te vernietigen, Heer. Want we zien zeker in deze landen dat het geloof in u explodeert, Heer. Dat het in getallen toeneemt. Heer, waar het rustig is, neemt het af. Waar er geweld is, neemt het toe. Heer, en ik bid voor een opwekking, Heer. Heer, ik bid dat u ons allen heel dicht nabij bent. Heer, dat u ons wil beschermen tegen de verleiding van buitenuit, Heer. En dat we niet kijken naar de omstandigheden, maar enkel naar u, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam.